Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu gemeente van Psalm 77, de versen 2 en 7. 77 vers 2, ik schatte mij geheel verloren, ik mocht van geen vertroosting horen. En ook het 7e, ik zal gedenken hoe voor deze onze Heer heeft gunst bewezen. 2 en 7 van 77. schriftlezing voor vanmiddag kunt u vinden in het boek der Psalmen. En daarvan de 94ste psalm. We noemen het psalm 94. Maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. De woorden van de 12 artikelen. En ook zal u worden gelezen artikel 7 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Waarna we zingen het psalm 9 en daarvan het 10e vers.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Met de woorden van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 7, belijden wij. Wij geloven dat deze heilige schrift den wil Gods volkomenlijk vervat. En dat al hetgeen de mens schuldig is te geloven om zalig te worden, daarin genoegzaam geleerd wordt. Want overmits de gehele wijze van de dienst die God van ons eist, al daar in het lange beschreven is, zo is het den mensen, al waren het zelfs apostelen, niet geoorloofd anders te leren dan ons nu geleerd is door de heilige schriften. Ja, al waar het ook een engel uit den hemel, gelijk de apostel Paulus zegt. Want dewijl het verboden is den woorden Gods iets toe of iets af te doen, zo blijkt daaruit wel dat de leer daarvan zeer volmaakt en in alle manieren volkomen is. Men mag ook geen mensen schriften, hoe heilig zij geweest zijn, gelijkstellen met de goddelijke schriften. Noch de gewoonte met de waarheid Gods, want de waarheid is boven alles. Noch de grote menigte, noch de oudheid, noch de successie van tijden of personen, noch de concilien, decreten of besluiten. Want alle mensen zijn uit zichzelf een leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelf. Daarom verwerpen wij van ganser harte al wat met deze onfeilbare regel niet overeenkomt, gelijk ons de apostelen geleerd hebben, zeggende, beproeft de geesten of zij uit God zijn. Insgelijks, indien iemand tot u lieden komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis. Der aarde, verhef u, breng vergelding weder over de hoovaardigen. Hoe lang zullen de goddelozen, o Heere, hoe lang zullen de goddelozen van vreugde opspringen, uitgieten, hard spreken, alle werkers der ongerechtigheid zich beroemen? O Heere, zij verbrijzelen uw volk en zij verdrukken uw erfdeel. De weduwe en de vreemdeling doden zij en zij vermoorden de wezen. en zeggen, de Heere ziet het niet en de God Jacobs merkt het niet. Aanmerkt gij onvernuftigen onder het volk en gij dwazen, wanneer zult gij verstandig worden? Zou die het oor plant niet horen, zou die het oog formeert niet aanschouwen, zou die de heideren tuchtigt niet straffen, hij die de mens wetenschap leert? De Heere weet de gedachten des mensen, dat zij ijdelheid zijn. Wel gelukzalig is de man, o Heere, dien gij tuchtigt en dien gij leert uit uw wet, om hem rust te geven van de kwade dagen, totdat de kuil voor den goddeloze gegraven wordt. Want de Heere zal zijn volk niet begeven en hij zal zijn erven niet verlaten. Want het oordeel zal wederkeren tot de gerechtigheid en alle oprechten van hart zullen hetzelfde navolgen. Wie zal voor mij staan tegen de boosdoeners? Wie zal zich voor mij stellen tegen de werkers der ongerechtigheid? Ten ware dat de Heere mij een hulp geweest waren, mijn ziel had bijna in de stilte gewoond. Als ik zeide, mijn voet wankelt, uw goede tierenheid, o Heere, ondersteunde mij. Als mijn gedachten binnenin mij vermenigvuldig werden, hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Zou zich de stoel der schadelijkheden met uw vergezelschappen, die moeite verdicht bij inzetting, zij rotten zich tezamen tegen de ziel des rechtvaardigen en zij verdoemen onschuldig bloed. Doch de Heere is mij geweest tot een hoog vertrek en mijn God tot een steenrots mijner toevlucht. En hij zal hun ongerechtigheid op hen doen wederkeren en hij zal hen in hun boosheid verdelgen. De Heere onze God zal hen verdelgen.
We zingen de voorstelling gemeente van Psalm 94 en daarvan de versen 8, 9 en 10. Psalm 94, vers 8, de Heere zal in dit moeilijk leven zijn volk een erfdeel nooit begeven. Het oordeel keert vol majesteit, haast weder tot gerechtigheid. Het negende, die helpt mij tegen al die bozen en ook het tiende, wanneer ik zei mijn voeten glijden. Het gij mij gesterkt in het lijden. 8, 9 en 10 van Psalm 94 zal worden gecollecteerd. De eerste rondgang in de stem voor de diaconie en de tweede voor de kerk. En de deurcollecte is de stem voor de theologische school. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, de woorden van de tekst voor vanmiddag kunt u vinden in het schriftgedeelte dat u is voorgelezen, Psalm 94. En daarvan het 19e vers. Psalm 94, vers 19, daar lezen we Gods woord in onze tekst als volgt. Als mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigd werden, hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Ik had dus vanmiddag over Gods vertroostingen. En we letten op drie gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij de noodzaak van die vertroostingen. Als mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigd werden. In de tweede plaats staan we stil bij de rijkdom van die vertroostingen. Het gaat in het 19e vers over uw vertroostingen, dus over Gods vertroostingen. En in de derde plaats staan we stil bij de vrucht van die vertroostingen. Hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt? Dus Gods vertroostingen, de noodzaak van die vertroostingen, de rijkdom van die vertroostingen en ook de vrucht van die vertroostingen. De Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen keert hij om. Het is een aangrijpende tegenstelling die we in deze 94ste psalm ook op verschillende plaatsen tegenkomen. Let u maar op vers 14. Want de Heere zal zijn volk niet begeven en hij zal zijn erven niet verlaten. Dan gaat het over die rechtvaardigen. Maar het lot van de goddelozen, dat lezen we in vers 23, en hij zal een ongerechtigheid op hen doen wederkeren, en hij zal hen in hun boosheid verdelgen. De Heere onze God zal hen verdelgen. In het 23e vers gaat het dus over het lot van de goddelozen. En die tegenstelling, daar was die dichter van deze psalm, die ons overigens onbekend is, die wist er ook van. Hij had het ook ervaren in zijn leven. Hij wist ook dat die God waarin hij zijn sterkte vond, dat die God eeuwig trouw is en ook niet zal laten varen het werk en wat zijn hand begon. Want in vers 22, dan mag hij roemen in de Heere. Door de Heer is mij geweest tot een hoog vertrek, mijn God tot een steenrots, mijn toevlucht. En toch als u deze psalm doorleest, dan ziet u dat deze dichter strijd heeft. Veel strijd. Er zijn vele moeilijke omstandigheden in zijn leven. Hij beleeft bange dagen. Mede door de vijanden die op de been zijn en die hem naar het leven staan. En als de Heer hem niet geholpen zou hebben, ten ware dat de Heer mij een hulp geweest waren, mijn ziel had bijna in de stilte gewoond, dan zou die er niet meer geweest zijn. En dat weet hij wel, maar toch rijzen er vele vragen op in zijn hart. Als hij ziet op het werk van de goddelozen, waarvan die ook in het begin van deze psalm heeft gewaagd. In vers 3, hoe lang zullen de goddelozen, o Heere, hoe lang zullen de goddelozen van vreugde opspringen, uitgieten, hard spreken, alle werkers der ongerechtigheid zich beroemen, enzovoorts. En het ergste is, de Heere ziet het niet, en de God van Jacob merkt het niet. Dat zeggen die goddelozen. Het lijkt alsof die goddelozen vrij spel hebben en met hem die de Heere mag vrezen kunnen doen wat ze denken dat goed is in hun oog. En de God van Jacob, die schijnt het niet te merken. En daarom roept hij uit de benauwdheid tot de Heere. Of de Heere zich zou willen wreken over die vijanden. Zoals we lezen in vers 1, o God der wraken, o Heere, God der wraken, verschijn blinkende. Maar zal dat roepen, zal dat dan niet te vergeefs zijn? Als nou die God van Jacob het toch niet hoort en niet merkt, dan kun je roepen wat je wilt. Maar dan gaan die goddelozen, die gaan gewoon door met hun vijandschap botten vieren. En de dichter die weet eigenlijk geen raad meer. Hij is aan het denken geslagen. Als mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigd werden, hij komt er niet uit. Nee, het is wel waar, de Heer, die zal zijn volk niet begeven en die zal zijn volk niet verlaten. Maar als die goddelozen zich samenvoegen bij al die onrechtvaardigen, ja, hoe moet het dan verder in het leven? En hoe is het daarmee ook te rijmen met die goddelijke ondersteuning en de nabijheid van de Heer die die beloofd heeft? De gedachten vermenigvuldigen zich, ze slaan als het ware op hol. En eigenlijk, gemeente, gaat het bij deze dichter om dezelfde zaak als waar de dichter van Psalm 77 van heeft getuigd. Zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Die goddelozen die voorspoed hebben en die rechtvaardigen die het maar niet kunnen begrijpen. En God die niet ingrijpt, althans zo lijkt het. Dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar, zo zegt de dichter van Psalm 77. Van Psalm 73. En je zou in dat denken, zou je omkomen als God het niet zou verhoeden. Als God zijn vertroostingen niet zond. Onze gedachten, gemeente, gaat hier om gedachten die benauwen. Onze gedachten, dat is eigenlijk maar een vreemde wereld. Een wonderlijke wereld. We zijn verborgen voor anderen. Er is niemand die kan lezen wat jij op dit ogenblik denkt. We kunnen met onze gedachten zelfs een hoge vlucht nemen. We kunnen in onze gedachten de hele wereld bereizen. Verre landen. We kunnen met onze gedachten ook heel veel kwaad doen. We kunnen zelfs met onze gedachten iemand doden. Zo hebben onze vaderen dat aan de hand van zonder 6 van onze Heidelbergse catechismus ook uiteengezet. Vaak stellen onze gedachten niet zoveel voor. Zijn ze maar vluchtig? Zijn ze niet gericht op de dingen die er werkelijk toe doen? Veel mensen zijn ook bang om na te denken, zeker als het gaat om de dingen van de eeuwigheid. Als de noodzaak van God te moeten ontmoeten wat dichterbij komt, dan proberen we die gedachten maar zo snel mogelijk weer van ons af te duwen. En er maar niet aan te denken, omdat het ons benauwt. Vele mensen leven bij ingeving, bij flitsen, dan proberen we dat ook maar weer zo ver mogelijk van ons vandaan te krijgen. Soms bij andere mensen ontbreekt het aan concentratie. We willen wel aan bepaalde dingen denken, maar we dachten, die vliegen soms alle kanten op. En ze verven weg. Hier gaat het, gemeente, in de woorden van onze tekst over diepe gedachten. Binnen in mij, zegt de dichter, ze raken je helemaal. Je bent er helemaal bij betrokken. Je bent er vol van. En dat kan. Het grootste is als onze gedachten vol zijn van de goede tierenheden des Heren. Zo vaak is het anders. Maar hierover gedachten die benauwen. Kent ze misschien wel in uw leven. Als je denkt aan de toekomst van deze wereld. Als je denkt aan al die problemen die zich vandaag als het ware opstapelen. Hoe moet het allemaal verder? In deze wereld is er wel toekomst voor onze kinderen? Of moeten ze verschrikkelijke dingen gaan meemaken? Oorlogen die soms zo dichtbij komen. Het kan zo benauwen als je eraan denkt. En dan moet het verder, ook als ik ernstig ziek ben, hoe zal het dan verder gaan in mijn leven? Vele gedachten die we ons kunnen bezighouden. En wie weet er niet van, gemeente. Maar de Heere die wil dat we onze gedachten zullen richten op de dingen van Gods Koninkrijk. En als de Heere nou een mens stilzet op zijn levensweg en met hart grijpt, dan gaan we denken aan dingen waar we misschien daarvoor nooit, althans nooit ernstig over hebben nagedacht. Misschien wel oppervlakkig, maar dan worden het gedachten binnenin ons. Dan gaan we de ernst van het leven verstaan. Als die geest het woord van God gaat toepassen in ons leven. Dat we in rekening staan met een heilige, met een rechtvaardig God. Dat ik niet kan sterven zoals ik geboren ben. En dan als je dan 's nachts op bed ligt, dan kun je die gedachten maar niet stilzetten. Zou er ook voor mij nog doel aan zijn? Zou ik nog zalig kunnen worden? Al die zonden en ongerechtigheden die getuigen tegen mij. En dan wordt de nood van het leven gevoeld. En die nood die drijft uit als het goed is tot de troon van Gods genade. En is er niemand die werkelijk helpen kan. Ja, maar zegt u, dan is het toch het woord. En het woord dat zegt ons toch dat er een zaligmaker is gekomen in deze wereld die al die nood, in al die nood is ingegaan. En die al die smarten heeft gedragen, die barmhartige hoge priester die in alles is verzocht geworden. Opdat hij degene die verzocht worden zou kunnen te hulp komen. Ja, dat is waar. Maar zo iemand, gemeente, die vreest dat op zichzelf toe te passen, dat is zo groot. Dat er een God in de hemel is, die nou aan mij gedenkt, die ook mijn zonden op zich heeft genomen. Ja, dat is voor Gods kinderen. Dat is voor degene die de Heere vrezen. Dan kan er wel eens een ogenblik zijn dat we vertroost worden. Ik heb daar vanmorgen ook reeds op gewezen. Maar die bergen van zonden en van schuld die dan voor ogen worden gesteld, zou God wel met mij te doen willen hebben? Kan er zo de twijfel in het hart komen en de duivel die vuurt die vurige pijlen af op het hart. En die gedachten die vermenigvuldigen zich. En de binnenpater zit niet stil en die zeggen, het is allemaal van uzelf. Het is alleen maar vrees voor het oordeel, vrees voor de straf. Je hebt niet werkelijk de Heere nodig. Het is slechts een gewetensovertuiging. Of het is een kracht van opvoeding. Een beetje rechtzinnigheid of gemoedelijkheid. Straks zal wel blijken dat het niet van uzelf is. Dat het niet van God is, maar van uzelf is. Nee, daar praat je niet over met anderen. Daar praat je niet over met iedereen. Maar dat beleef je in de binnenkamer. Schijngeloof. Je kan overal over praten. Ook over ellende, over zonden, over schuld en noem het maar op. Maar daar waar de Heer werkelijk zijn genade gaat bewijzen en zijn genade gaat tonen in het leven van een zondaargemeente, daar worden we stil voor God. Dan ben je zelf bevreesd dat anderen er iets van zouden denken. De gedachten vermenigvuldigen zich. En die gedachten kunnen zich ook na ontvangen genade zo vermenigvuldigen. Over de macht van de zonde. Over dat we getrokken worden naar de dingen van deze wereld. Hoe kan dat dan met genade gepaard gaan? Ik zal nog als een huichelaar openbaar komen. Zeker als dan de wegen die de Heer met je houdt tegen vlees en tegen bloed ingaan. Dan kunnen die gedachten binnen mij zich zo vermenigvuldigen. Zeker als we dan ook terug mogen denken aan de tijden van de leer. toen we met Gods scharen mogen opgaan naar Gods huis, toen het zo goed was om nabij de Heere te zijn, toen de vertroostende van Gods aangezicht ons deel waren, en iets hebben mogen zien van de genade Gods in de Heere Jezus Christus, toen de drie wetgezellen van de pelgrim op de levensreis ons vergezelden, geloof, hoop en liefde. En als het dan lijkt alsof het nooit iets geweest is, gemeente. En als je dan straks op je bed ligt, dan kun je proberen om je gedachten op dat ene punt weer te richten. De dingen van Gods Koninkrijk. Maar je kunt je hart er niet meer mee krijgen. Ze blijven zo steken aan de oppervlakte. Wat kunnen die gedachten dan benauwen? Zal God niet meer van me afweten? Zal de God in de hemel me overgeven aan mezelf? En die goddeloze machten die verheffen zich, die verbrijzen het volk, zo zegt deze dichter, en ze verdrukken het erfdeel des Heren. En de Heere ziet het niet, en de Heere die merkt het niet. Het is om moedeloos van te worden. Toch brengt het deze dichter niet in de wanhoop. Je moet de psalm nog maar eens doorlezen thuis. Maar door de hele psalm heen zien we dat hij zijn vertrouwen mag stellen op de Heere alleen. En dat de Heere nu een andere werkelijkheid plaatst tegenover die wereld van benauwende gedachten. En dat brengt ons weer onze tweede gedachte, bij de rijkdom van die vertroostingen. Een andere werkelijkheid. Dat blijkt toch zo duidelijk ook uit onze tekst. Het gaat om mijn gedachten en om Gods vertroostingen. In het 18e vers lezen we dat ook. Als ik zeide, mijn voet wankelt, uw goede tierenheid, o Heere, ondersteunde mij. Het gaat dus om vertroostingen van Gods aangezicht. Troosten, gemeente, dat is een moeilijk werk. Eigenlijk is er maar één die werkelijk troosten kan. Mensen zijn nietige vertroosters, moeilijke vertroosters. Maar er is er één die werkelijk troosten kan. Dat is God zelf. Lees in Jesaja 51, vers 12. Ik, zegt de Heere, ik ben het die u troost. En zie, bij die God moet de dichter ook terechtkomen met al zijn benauwende gedachten. Hij mocht zijn hart uitstorten voor de Heere, geloven in de almacht van God. Ondanks dat de goddelozen zeggen, God merkt het niet en de Heere die ziet het niet. Maar in het voorgaande gedeelte in vers 8... daar zegt de dichter als het ware tegen die goddelozen. Aanmerkt gij onvernuftigen onder het volk. En gij dwazen, wanneer zult gij verstandig worden? Zou die het oor plant, zou hij niet horen? Zou die het oog formeert, zou hij niet aanschouwen? Zou die de heidene tuchtig niet straffen? Hij die de mens wetenschap leert. De Heere wil juist in die weg van die benauwende gedachten bij deze dichter zijn genade gaan verheerlijken. In een weg waarin alles moet medewerken ten goede degenen die naar het voornemen van de Heere geroepen zijn. En dat alles meewerken, dat wil zeggen ook moeite en ook verdriet. Ook al die vragen, ook al die raadsels van het hart, die moeten ook daartoe meewerken. De verdrukking van de vijanden. En waarom doet de Heere dat nou? Waarom houdt hij nou zulke wegen met zijn kinderen? Wel geliefde, dat doet de Heere opdat we meer en meer aan hem verbonden worden. Het meer en meer van de Heere alleen leren verwachten voor de tijd, voor de eeuwigheid. In al de moeitevolle omstandigheden van het leven. En ons vertrouwen stellen op de God des levens. Die ons alleen maar werkelijk troosten kan. Want Bij hem is de enige troost. Beide in het leven en in het sterven, dat ik niet meer mijns, maar mijns getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Apostel Paulus heeft ook van die troost geschreven in 2 Korinthe 1. Dan zegt hij het welk wij, het zij dat wij bedrukt worden tot uw vertroosting en zaligheid, die gewerkt wordt in lijdzaamheid. Het is God die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroostingen waarmee zelf van God vertroost worden. En door Christus is onze vertroosting overvloedig. En waar komt die troost dan vandaan? Wel, geliefde, die troost is verworven door Christus alleen. De middelaar Gods en de mensen. Die zonder troost hing tussen de hemel en tussen de aarde aan het kruis van Golgotha. Er was voor hem geen troost. Hij moest de weg gaan tot het bittere einde. Moest zelfs de ondersteuning van de hemel missen. Maar zondaren worden om zijnentwil vertroost. Met de vertroostingen van Gods aangezicht. Door de God alle vertroostingen. En er staat hier. Hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Het gaat dus niet om één vertroosting. Maar het staat hier werkelijk in het meervoud, vertroostingen van Gods aangezicht. Waarom troost de Heere dan zijn kinderen? Wel, dat doet hij omdat hij hen heeft liefgehad met een eeuwige liefde. Omdat het zijn gunstgenoten zijn. En Christus die troost hen omdat hij hen heeft gekocht met de prijs van zijn dierbaar bloed. En omdat hij weet hoe zwak vermoed, hoe klein dat ze zijn van krachten, stof van jongs af geweest. En dat ze die troost ook aan deze zijde van het graf ook zo nodig hebben. En waar bestaan die vertroostingen dan uit? Mag ik er zomaar eens een paar genoemen vanmiddag, gemeente, zonder uitputtend te zijn en volledig te zijn? Dat kan natuurlijk niet. Maar als nou een mens met een nood van zijn leven over de aarde gaat. En ik hoop dat u er iets van kent. In uw leven. En zegt en zich afvraagt hoe het nou ooit goed weer zal moeten komen tussen God. En tussen zijn of haar ziel. En als je dan in de kerk zit. En je weet niet hoe het verder moet in je leven. En de Heere de hemel opent. En als dan het woord van God als een troostboodschap in je hart afdaalt. Of ook wel in de binnenkamer. En je met het psalmdicht moet beleiden. Ik ben wel ellendig en noodrustig. Maar de Heere denkt aan mij. Ik zal geven troost in. Nee, als die droefheid naar God er is, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid, die droefheid over de zonde en over het godsgemis, nee, daar ligt geen troost in. En toch ligt daar een verborgen blijdschap in. Een zoetheid als we onze zonde en onze schuld in de binnenkamer voor de Heere mogen beleiden. Maar boven alles, als de Heere door zijn woord gaat spreken van genade, van ontferming, en dat hij van ons af weet, dan vloeien er vertroostingen van de lippen van die gezegende zaligmaker Jezus Christus. Ja, die zonde dan en die schuld dan, die in de weg staat, hoe moet het daar dan mee? Wel, gemeente, als je dan werkelijk er verlegen om bent geworden, om van die schuld en van die zonde verlost te worden. Dan gaat de Heere betonen geen land van uiterste duisternis te zijn in het leven. Is niet Ephraim mij een dierbare zoon? Zijn mij niet een troetelkind Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen. Maar er is veel meer van die vertroostingen te zeggen. Als het geloofsoog door het werk van de Heilige Geest mag zijn gericht op een leidende borg en zaligmaker, dan vloeien de vertroostingen in het hart van de gelovigen. Mag ik het eens misschien wat concreet maken? Als de Heilige Geest door de ogen zelf ons doet zien op Christus die de hang tussen de hemel en tussen de aarde, die leidende borg en zaligmaker, die gekomen is in deze wereld om te zoeken en om zalig te maken wat verloren is. Gemeente, dan kan het niet anders. Of dan vloeit iets van die troost van de hemel in ons hart. Weet u waarom? Omdat ik dan des te meer aan de weet kom dat hij daar hangt omdat ik tegen God gezondigd heb. Omdat ik gedaan heb wat kwaad was in Gods oog. En dat hij nu uit onbevattelijke zondaarsliefde zichzelf voor zo'n zondaar als ik ben heeft gegeven tot in de dood. Ja, tot in de dood des kruises. Om ook voor mij de dood te overwinnen. En het leven onsterfelijk en onverderfelijk aan het licht te brengen. Vertroostingen. Als hij leidt in de heilgeheimen van het zalig worden om niet. Des te meer als ik door het geloof mag zien. Niet alleen op een leidende borg en zaligmaker. Maar wat denkt u? Hoe die emmen en schangers vertroost zijn geworden met de vertroostingen van de hemel. Toen Christus hen bekend werd in het breken van het brood. Toen hun hart brandende was vanwege de liefde tot die bruidegom. Maar dat brandende hart vervuld werd met de liefde Gods. Toen ze hem hebben leren mogen aanschouwen als het Allerhoogste, als het Eeuwig Goed, als de van God gezonde zaligmaker, als de opstanding en als het leven. En dan lezen we van de discipelen. Als Heer Jezus zich aan hen gaat bekendmaken op de opstandingsdag. Dat ze de discipelen verblijd waren toen ze de Heere zagen. Sommigen van hen konden zelfs niet geloven vanwege de blijdschap. Vertroostingen van Gods aangezicht. Maar wat een vertroostingen, gemeente, toen die discipelen daar stonden op de hoogte van de Olijfberg. En toen Jezus van hen afscheid nam. Je zou zeggen, dan ben je toch verdrietig. Als er iemand is die bij je zo nauw aan verbonden bent. En die dan van je afscheid gaat nemen, van je weggaat. Dan is het toch geen reden voor troost. Dan is het toch alleen maar droefheid. En toch van die discipelen, daar lees ik van. Dat ze terugkeerden naar Jeruzalem met grote blijdschap. Troost van de hemel vervulde het hart. Waarom dan? Wel omdat ze wisten dat de Heere zijn belofte waar zou maken. Dat hij ook voor hen was ingegaan. Dat hij ook voor hen was opgegaan naar de hemel. Om ook voor hen een plaats te bereiden in het vaderhuis met zijn vele woningen. Gods vertroostingen. Vertroosting ook in de strijd van het leven. Als de strijd gestreden moet worden tegen een driehoofdige vijand, de wereld, de duivel en je eigen goddeloze bestaan. Elke keer in die strijd denkt te zullen omkomen. En je mag dan zien op hem die de strijd alleen gestreden heeft. Niemand van de volken was met hem. En als dan die gezegende middelaar God zegt, kom maar. Mijn vermoeide kind, kom maar aan mijn voeten. Want bij mij is troost. Bij mij is alles te verkrijgen wat je nodig hebt. De voorafschaduwing van wat eenmaal het deel zal zijn van al Gods kinderen, dat eenmaal alle tranen van de ogen zullen worden afgewist. Geweten, er gaan die vertroostingen het hart verkwikken. Gods vertroostingen. Als je veel kruis moet dragen. Als veel moeilijkheden op je pad komen. In dit aardse leven. Als je soms zo in het donker gaat. Als je geen uitkomst ziet. Psychische nood. Of met gezondheidsproblemen. Of als geliefden je ontvallen. Moet het door allemaal verder. Ja, er is troost bij de Heere vandaan. Bij hem die zichzelf gaf tot in de dood. Troost voor vermoeide, voor belaste zielen. Die nodig zij ook. Komt Herbert tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Troost. Als je spot en smaad in de wereld moet ondervinden. En als je dan mag horen wat de Heere tot zijn discipelen heeft gezegd. De wereld zal u haten. Ze hebben ook mij gehaat. En zij zullen ook u haten. Als je dan op hem mag zien. Die dat alles verdragen heeft. Die als hij leed niet rijde. En als hij gescholden werd niet wederschold. Maar gaf het over in de handen van die. Die rechtvaardiglijk oordeelt. Gods vertroostingen. Als er honing aan de roede mag zijn. Als je mag zien op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Gods vertroostingen. Als het einde van het leven in zicht komt en de strijd tegen die laatste vijand gestreden moet worden, hoe zal het allemaal gaan? Ja, er zijn tijden geweest in mijn leven, zegt zo iemand, dat het zo goed was nabij God te wezen. Toen mocht ik geloven dat de Heer in het werk wat hij aan mij begon ook zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Heb ik het met apostel Paulus misschien wel eens uitgeroepen. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Maar als dan de koning der verschrikking zich verheft, dan kun je niet meer doen wat er in het leven geweest is. Dan heb je opnieuw, heb je bijblijvende, ondersteunende genade nodig. Ook al heb je dan misschien in het leven wel eens gezegd, de Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Dan ging ik ook door het dal van de schaduw van de dood. God is mijn helper. En hij verkwikt mijn ziel. Maar dan, als het er dan op aankomt. En als dan de Heer in het geloofsoog opent en tot de ziel gaat spreken. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Of zoals hij dat deed tegenover Martha. En zei, ik ben de opstanding en het leven. En die in mij gelooft, die zal leven, al waar hij ook gestorven. En door datzelfde geloof, heeft apostel Paulus, ook in het aangezicht van zijn naderende einde, gezegd, ik leef. Toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat ik nu leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Gedachten die zich vermenigvuldigen in allerlei omstandigheden van het leven. Maar de Heere die doet in het midden van die soms moedbenemende omstandigheden licht opgaan in de duisternis. En dan mag deze dichter, die mag, ondanks dat die goddelozen zeggen, God ziet het niet en God hoort het niet, die weet niet meer van u af, En mag deze dichter toch zien ook op het lot van de goddelozen. En dat lot van die goddelozen zal vreselijk zijn. Die zullen van de top van eer in een eeuwige verwoesting neerdalen. Maar de rechtvaardigen zullen zich in de Heere verblijden. En dat geloof zegt, en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Zo troost de Heere zijn kinderen. Ik kan er slechts maar iets van noemen vanmiddag. Dat doet de Heere door zijn woord. En door zijn geest. Door die beloften vanuit het woord aan het hart te leggen. En toe te passen door de Heilige Geest. Die ik door het geloof leer omhelzen. En al lijkt dan soms alles in het leven tegen te lopen. Maar als het geloof in beoefening is, gemeente, dan verstaan we die dichter die gezongen heeft. Hoe we het ook mogen tegenlopen, toch gestadig op de goedheid van de Heere hopen. En dan kun je zelfs in de grootste smarten met je hart vertrouwen op de Heere alleen. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten. Hij is voor mij de enige troost in het leven en in het sterven. Welke raadsels het hart ook mogen vervullen. Welke vragen ook onze gedachten, in onze gedachten ook vermenigvuldigd mogen worden. Maar daar waar we leren peteren op troost van de hemel. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Daar zal de Heere de sluizen van de hemel openen. En dan zullen de vertroostingen van Gods aangezicht afdalen. Om dat moegestreden kind van God te troosten. En dan gaan ze zingen. Ze zingen zij in God verblijd. Aan hem gewijd zal het Heere wegen. We gaan het samen doen. Uit Psalm 138. En daarvan het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd en hem gewijd van Heere wegen. Want groot is Heeren heerlijkheid zijn majesteit om top gestegen. En wat er verder volgt in het derde van 138.
Thank you.
Gods vertroostingen. We stonden veel bij de noodzaak van die vertroostingen, met de rijkdom van die vertroostingen. En let dan ook op de vrucht van die vertroostingen. Hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt? Want je zou je kunnen afvragen, wat heb ik nou aan die vertroostingen als de omstandigheden hetzelfde blijven? Als die goddelozen zich blijven, die goddelozen blijven tegenstaan, tegenstand bieden tegen de kerk, tegen de gezalden van de Heer, tegen Gods kinderen, als een vijandschap botvieren, als die binnenpraters maar niet tot zwijgen zijn te brengen, als die gedachten zich vermenigvuldigen. Ja, gemeente, dan kunnen de omstandigheden gelijk blijven. Maar als je nou iets van die vertroostingen van de hemel mag ervaren, dan kijk je er toch anders tegenaan. Maak het zo anders in het leven. Het is net als met een kind. Een kind dat pijn heeft en zoekt troost bij moeder. En moeder neemt dat kind in de armen. En dan lijkt het voor het kind alsof die pijn al minder is. Die pijn is hetzelfde. Maar het wordt in mindere mate gevoeld. Dat kind voelt zich veilig bij moeder. Zo is het ook in het leven van Gods kinderen. Als het gezien mag worden dat alle dingen moeten medewerken ten goede. Degenen die naar Gods voornemen geroepen zijn. Ook al kunnen wij het dan niet bekijken. En dan lijkt het alsof alles tegen ons is. Maar de Heer die leidt zijn bruid. Aan de hand van de bruidegom. Door de woestijn van dit leven. Naar de eeuwige gelukzaligheid. En op die reis door de woestijn. Gaat de Heer zijn kinderen oefenen. In het allerheiligst geloof. Omdat ze alles maar zullen zoeken en zullen vinden. In die enige bron, Jezus Christus en dien gekruisigd. Wat zijn we nameloos arm, gemeente, als we dat heilgeheim niet kennen. Dat heilgeheim dat de Heer aan zijn vrienden en zijn vredewond ook toont. Zijn we arm als we het alles, wat ons in dit leven overkomt, zelf moeten dragen. Als we niet weten van de God van de vertroostingen, als we niet weten van die verkwikkingen door die vertroostingen, of als we die vertroosting misschien zoeken in al de dingen van deze wereld, die wereld die ons leeglaat en die ons ware troost niet geven kan, als we de God van de vertroostingen niet nodig hebben. Ja, dat kan ook wel ontvangen genade. Dan denk ik bijvoorbeeld aan vader Jacob. Vader Jacob, die weigerde getroost te worden. Zo lezen we. Toen hij hoorde dat Jozef er niet meer was. Vader Jacob zag alleen maar op de omstandigheden. Hij zag niet omhoog. Hij beet zich als het ware vast in zijn eigen gedachten. En dan blijft het donker. Dan kom je er niet uit. Daarom was het ook zo nodig in het leven van vader Jacob dat de Heer zelf zich weer ging openbaren, die meerdere van Jozef. En dat hij weer mocht geloven, Jozef leeft nog. Toen werd zijn ziel weer levendig in hem. Die vermaning van Psalm 85 is ook zo nodig. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vrede. Mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. Dan wordt de levensgeest weer opgewekt. Dan wordt het hart verkwikt. Worden de krachten vermenigvuldigd. Dan kun je weer verder. Zalig is immers hij die in dit leven Jacobs God te helpen heeft. Dan kunnen de omstandigheden gelijk blijven. Dan kan er een scherpe doorn zijn in ons vlees, zoals dat was in het leven van de apostel Paulus. Een scherpe doorn in het vlees, waarvoor de Heer gebeden heeft, dat de Heer hem daarvan verlossen wilde. Maar hij kreeg er veel meer voor terug dan verlost te worden van die doorn in zijn vlees. Die bleef. Maar de Heere die zei tegen hem, mijn genade is u genoeg. En mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom kon Paulus ook roemen in zijn zwakheden. Ziende op die barmhartige hoge priester. Die de beker van Gods toorn tot de laatste druppel toe heeft geledigd. Niemand heeft hem verkwikt. Maar hij heeft verkwikking verworven. Voor arme, vermoeide, belaste zielen. Die met vele gedachten over de wereld kunnen gaan. Die ze maar niet stil kunnen zetten. Maar hier, in Christus alleen, is de fontein van alle vertroosting en de fontein van alle verkwikking. Nee, gemeente, de Heere die zal niet toelaten dat zijn kinderen zullen omkomen. Hij waakt over hen met een trouwe zorg. Hij verkwikt hen de goede uur. Dan kunnen ze wel wankelen, maar ze zullen niet vallen. En de goede tierenheden des Heeren, die geven moed en krachten voor al degenen die het van de Heere alleen leren verwachten. Dan kunnen er veel omstandigheden zijn in het leven. Dan kun je misschien door diepe dalen moeten. Misschien wel een zwaar kruis dragen moeten dat de Heere je oplegt. Maar dan is het toch de Heere die voor zijn kinderen zorgt. En hij niet zal toelaten dat de poorten van de hel zelfs zijn gemeente zullen overweldigen. En waarom niet? Wel, Christus draagt zijn zwarte bruid op zijn hoge priesterlijk hart. En hij draagt ze door de woestijn van dit leven. Ook eenmaal door de doodsjordaan. En brengt ze in dat hemelse Kanaan, waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Maar waar God zal zijn, alles en in allen. Dan zal de verkwikking volmaakt zijn. Dan zullen er nooit meer die benauwende gedachten zijn. Dan zullen er geen zonden meer zijn. Dan zal de dood niet heersen. Dan zal geen vijandschap meer ondervonden worden. Want die liggen er allemaal onder. Die worden allemaal onder de voeten van Christus verpletterd. Er zal eeuwige liefde, blijdschap en vreugde het deel zijn van al degenen die de verschijning van Christus hebben liefgehad. Die misschien wel gebukt onder vele kruisen misschien wel als een heeman doodbrakend over de wereld zijn gegaan. Maar die toch aan het einde van het leven zullen ervaren dat er een God in de hemel is. Die om Jezus Christus wil zijn bruid in de hemel indraagt. En in de gemeenschap met de God des levens brengt. Eeuwige vertroosting. Troost in het leven, zegt onze Heidelberger, maar ook troost in het sterven. Naar ziel en naar lichaam beide. Maar zoekt u uw verkwikking in de zwijnendraf van deze wereld, Komt u mee om, dan dringt u zich dood. Zoek hem die enige troost, Christus deel, daaraan deel te mogen krijgen voor de tijd en voor de eeuwigheid. Misschien is er vanmiddag ook wel iemand in de kerk die zegt, ja, ik ben wel eens bijzonder verkwikt geworden door de vertroostingen van de hemel. Maar het is nu allemaal zo ver weggezonken. Nou, zoek het maar niet bij uzelf. Daar zult u het nooit vinden. Maar neem dan het woord van God met de hand. En leg uw leven maar voor de Heere neer. En zeg het maar, leid mij in uw waarheid, leer. Ijverig mij uw wet betrachten. Want dat mogen die gelovigen toch ook wel eens zeggen. Want gij zijt mijn heil, o Heer. Ik blijf u al de dag verwachten. Een levende verwachting. Een geestelijke verwachting. En ook een blijde verwachting. Naar die heerlijke toekomst. Die is weggelegd voor al degenen die de Heere vregen. En dan komt de Heere, die komt gemeente zo vaak ongedacht en onverwacht met zijn vertroostingen. Blijf dan maar op de Heere wachten. Zoals de wachters op de morgen. De dichter van Psalm 130. Die spreekt ook van die verwachting. Maar hij spreekt ook van het geloof. Nou, de Heere die wachtende zielen niet beschaamd zal laten staan. Want hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. En die Heere verwachten zullen niet beschaamd worden. Zullen opvaren als met vleugelen der arenden. Ze zullen lopen en niet moe worden. Ze zullen wandelen en ze zullen niet mat worden. En daar waar de Heere die verwachting levend doet zijn, door het geloof, dan wordt het opvaar door de Heere, is mij geweest tot een hoofdvertrek en mijn God tot een steenrots, mijn toevlucht. En nu hoop ik, gemeente, dat de gedachten zich bij u zullen vermenigvuldigen. En dat die gedachten zich zullen richten op dat ene nodige. Wat gekend moet worden tot zaligheid. Hoe kom ik met God verzoend? Dat u ook na ontvangen genade met die gedachten vervuld mag zijn. Hoe krijg ik meer en meer kennis aan die gezegende middelaar Gods en de mensen? Opdat ik mij in de God mijn zelf mag verheugen en me verblijden met een geestelijke vreugde en met een geestelijke blijdschap die straks onbepaald door het licht dat van Gods aangezicht straalt ten hoogste toppunt zal stijgen. Als mijn gedachten in mijn binnenste vermenigvuldigd werden, hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Zo doet de Heere dat in het leven van al zijn kinderen. Naar de mate dat het hem behaagt die vertroostingen van de hemel te zenden, die Christus voor zijn zwarte bruid verworven heeft. Daarom kon de profeet het ook opschrijven. De mond van de Heere die sprak tot hem. Troost, troost mijn volk, zal u lieden God zeggen. Roep dat ook dat er strijd vervuld is, dat er ongerechtigheid verzond is. En dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft. Voor al haar zonde dubbel ontvangen. Er is zulke rijkdom. In die vertroostingen van Gods aangezicht. Die kan de wereld u niet geven. Als je er iets van mag verstaan. En iets van mag ervaren. Dan versta je de dichter die gezongen heeft. Rom wereld in schatten. We kunnen niet bevatten hoe rijk op ik ben. Ik heb alles verloren. Maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Amen. Psalm 66 en daarvan het vijfde vers is onze slotzang. Het gebruis der zee doet gij bedaren. Daar gij haar golven stilt. Door moord der volken als het ware betoont gij, waar betoont gij waar gij wilt. De zegen des Heren en ga daar naar heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.